Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Waarom schuiven we fundamentele keuzes voor de toekomst van onze planeet nou steeds voor ons uit? Volgens toekomstdenker Egbert Mulder ligt dat niet aan een gebrek aan kennis. Met zijn indringende theaterervaring Our Future on Earth kiest hij daarom nu voor een hele andere aanpak, namelijk virtual reality. Binnenkort in première in Hilversum en nu hier in de studio. Welkom bij deze New Business Radio Update.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Egbert, van harte welkom.
Dankjewel.
Hoe is het idee ooit ontstaan?
Het idee is ontstaan omdat ik 10 jaar geleden een boek kreeg. Prachtig boek, Onze Aarde heet het. En daar staan allemaal foto's in van de aarde, genomen door astronauten. En dat is interessant, maar wat nog veel interessanter is naast die foto's, dat waren de uitspraken van al die astronauten, tientallen astronauten uit de hele wereld. En die hadden het allemaal over hoe mooi de aarde is, maar ook hoe kwetsbaar. En dat ze die aarde wilden beschermen. En dat ze een gevoel ontwikkelden voor de aarde.
Ja, ik was ooit een keer bij een lezing van André Kuipers. Daar heb ik dit letterlijk gehoord ook.
Ja, die heeft het daar ook over. Ons programma is opgedragen aan Wubbe Ockels, de eerste Nederlandse astronaut. Die heeft dat ook ervaren. En het interessante is dat al die astronauten na terugkeer op aarde allemaal milieuambassadeur worden, omdat ze die ervaring hebben gehad. Toen ik daarover las, toen dacht ik, hoe interessant zou het zijn als iedereen zo'n ervaring zou kunnen meemaken zonder dat je ze in een raket hoeft te stoppen. Nou, daar hebben we een virtual reality programma voor ontwikkeld. Dat hebben we met een heel team gedaan. Uit Londen zijn we 2 jaar mee bezig geweest. En dat hebben we 5 jaar geleden geïntroduceerd. En inmiddels hebben 25.000 mensen dat gezien in allerlei workshops voor bedrijven, voor overheden, ook op scholen, onderwijs, et cetera. Maar 1 jaar geleden dachten we, als we echt impact willen maken, dan moeten we het toch wat groter gaan doen. En dat is de reden dat we een theaterproductie hebben ontwikkeld. Ja. En die gaat in juni in Hilversum in première.
Daar ben ik heel benieuwd naar uiteraard. Maar ik ben ook benieuwd naar die 25.000 kijkers die al geweest zijn. Want wat voor ervaring hebben zij? Wat voor feedback kwam daarop terug?
Nou, de belangrijkste feedback is eigenlijk dat mensen zich opeens realiseren dat allerlei dingen die wij op aarde volslagen vanzelfsprekend vinden. Dat er water is, dat er wolken zijn, dat er leefbare atmosfeer is. Dat dat heel uniek is en dat we nog nooit een planeet hebben gevonden waar dat ook het geval is. En wat die astronauten dus vanuit de ruimte, waar het min 270 graden is en waar geen zuurstof is, wat die astronauten allemaal ervaren als ze naar de aarde kijken, is dat ze denken, dit is het enige plekje waar wij kunnen leven. En dat maken dus ook al die andere mensen mee met virtual reality. En dat zorgt ervoor dat je opeens gaat denken, als we het hier nou niet goed doen, wat gebeurt er dan eigenlijk met ons? Dus het is een heel diep gevoel dat je die aarde mooi vindt, maar ook dat je die aarde wilt beschermen. En vooral wilt beschermen tegen de dingen die wij als mens die aarde aandoen.
Precies. Ja, dus enerzijds het toekomstbeeld. En jullie hebben een beeld willen schetsen van rond het jaar 2050. Ja. Maar daarbij ook de scenario's die er zijn. Nu werd onlangs werd over die scenario's gesproken. Gitzwaard als dat het was, dat gaat het niet worden. Nee. Maar evengoed, er moet nog steeds veel veranderen om die aarde te behouden zoals we hem nu kennen. Ja. En de invloeden zijn overal merkbaar.
Ja, dus voor het goede begrip, we hebben dus de virtual reality en daarin zie je de aarde vanuit de ruimte. Vervolgens laten we in het theaterprogramma zien, wat gebeurt er eigenlijk op de aarde? In de biosfeer, de atmosfeer en de oceanen. En wij laten dan zien hoe het leven van een Nederlander eruit ziet in 2050 in 2 scenario's. Als we niet veranderen en als we wel veranderen. En dat eerste scenario, als we niet veranderen, dat is dus dat scenario wat dus nu nog is overgebleven. Dat is het scenario waar in 2050 de hele wereld met ongeveer 2,4 graden is opgewarmd. En dan denk je misschien, dat valt wel mee, 2,4 graden. 2,4 graden opwarming betekent dat heel Afrika en het grootste deel van Azië onleefbaar is geworden.
En dat heeft met de warmte te maken, onder andere.
Ja, dat heeft met de warmte te maken. En de belangrijkste reden dat het dan veel sneller gaat, is dat de buffersystemen van de aarde, die de aarde temperatuur ongeveer stabiliseerde de afgelopen 10.000 jaren, dat die buffersystemen, die werken niet meer goed. En dat betekent dat de opwarming steeds sneller gaat, exponentieel zoals dat heet. En dat scenario wat dus overblijft, dat is dus dat scenario van zeg maar 2,4 graden opwarming in 2050 en in 2100 ongeveer 3 graden opwarming. Maar daarmee krijgen we de situatie dat voor 2 tot 3 miljard mensen op aarde de plek waar ze nu wonen onleefbaar is geworden. Dus als mensen denken, nou dat valt wel mee, dat is nog niet zo'n heftig scenario. Dat is misschien niet zo'n heftig scenario. Maar dat betekent wel dat we te maken krijgen met meer dan 2 miljard klimaatvluchtelingen. En waarom laten we dat zien? Omdat de meeste mensen die zien zo'n scenario, die zien wat pijltjes en die zien wat grafieken. Maar die kunnen zich niet goed voorstellen wat dat voor het leven van ons in Nederland betekent.
Nee, en vandaar dat ik ook heel nieuwsgierig ben naar van hoe bepaal je dan de lijn van dat scenario? Wat zijn daar de speerpunten of ja, de parameters waarmee je dan dat scenario hebt ontwikkeld?
Ja, het zijn computermodellen die zijn gebaseerd op de verwachtingen die landen zullen gaan doen. Of ze wel of niet in staat zijn of bereid zijn om de uitstoot, want het gaat vooral over de CO2-uitstoot, om die effectief naar beneden te brengen. En we hebben dus een scenario waarin we erin slagen om dat wel te doen. En dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. In Nederland, in Europa en een belangrijk deel van de rest van de wereld ook. En het andere scenario is dat we wel iets naar beneden gaan. Maar veel minder dan noodzakelijk is. En dat is dus misschien wel een heel waarschijnlijk scenario. Want tot nu toe zijn we er niet in geslaagd, ondanks het feit dat we allerlei afspraken hebben gemaakt internationaal. We zijn er niet in geslaagd om die afspraken na te komen. Integendeel, de uitstoot is elk jaar hoger geworden. En in 2025 was het de hoogste uitstoot ooit. Terwijl we dus hebben afgesproken in Parijs 10 jaar geleden dat
De uitstoot
naar beneden zou gaan.
En daar is natuurlijk ook een jaartal geformeerd. Is dat ook de reden dat jullie gekozen hebben voor dit jaartal?
Ja, 2050 is cruciaal. Het ligt halverwege deze eeuw. Waarom kiezen we niet voor 2100? De meeste mensen zullen 2050 nog meemaken. Dus 2050 is een stip op de horizon, halverwege deze eeuw. Wat zeg maar 70-80% van de mensen die nu in Nederland wonen, die zullen dat meemaken. En waarom laten we dat zien? We willen eigenlijk dat mensen niet alleen beter gaan nadenken over onze planeet, maar dat ze ook gaan nadenken over onze toekomst. En niet alleen wat nu van belang is en volgende week van belang is, maar de dingen die wij nu doen of niet doen, die hebben een enorm effect op de toekomst. Ja. En hoe langer we maatregelen uitstellen, hoe moeilijker het wordt überhaupt om nog de aarde leefbaar te houden.
Egbert, even naar die scenario's. Hè. Dus stel je voor, ik zit straks in die theaterzaal. Wat ervaar ik? Wat zie ik? Ik zie dus een Afrika leeggelopen is.
Nee, je ziet een film die zich afspeelt in 2050. En je ziet dat door de ogen van iemand die dan leeft in Nederland, die 's morgens opstaat en die gedurende 1 dag dat leven in dat ene scenario met die opwarming in 2050 meemaakt. En wat betekent dat dan voor jouw leven? Dus wat hoor je op het nieuws? Als je naar buiten kijkt, wat zie je dan?
En wat zien we dan in Nederland?
Nou, we zullen dan bijvoorbeeld, de verwachting is dat we dan 2 tot 3 miljoen klimaatvluchtelingen hebben in Nederland. Dat is een van de aspecten waar we dan rekening mee moeten houden. Maar we zien ook, dat hebben we een tijdje geleden ook al in Nederland gezien, we zullen dan ook te maken krijgen met enorme bosbranden. Niet alleen in Spanje en in Italië en in Griekenland, dus rondom de Middellandse Zee.
Aanhoudende droogte,
ja. Afgewisseld met periodes van enorme neerslag. Maar vooral ook, en dat hebben we een tijd geleden gezien, bosbranden op de Veluwe, die tot aan de Randstad ervoor zorgen dat er een NL alert komt en dat je de ramen moet sluiten. En als je realiseert dat we nu nog onder de 1,5 graad zitten en dat bij 2,4 graden het een aantal malen heftiger wordt, dan is dat dus de realiteit waarmee we te maken gaan krijgen.
Zien we nog gletsjers in Europa?
Nee, die zullen dan weg zijn. Die zullen ongetwijfeld weg zijn. En er zullen nog veel meer dingen gebeuren. En rondom het Middellandse zeegebied zal de opwarming nog sneller gaan. En we zien nu al natuurlijk dat, zoals vorig jaar, dat de Middellandse Zee extreem opwarmt. Dat het in sommige plekken meer dan 30, 32 graden is. En dat betekent dus ook dat de visstand het heel moeilijk gaat krijgen. En dat dus de voedselvoorziening ook in gevaar komt. En we laten dat zien, niet omdat we mensen bang willen maken, maar omdat we willen laten zien, gebaseerd op de wetenschappelijke modellen, wat betekent nou eigenlijk zo'n grafiek?
Ja, bewustwording creëren eigenlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En over die 25.000 mensen die deze film al gezien hebben, wat krijg je daar van terug? Bijvoorbeeld een aantal maanden later. Is er dan nog contact mee?
Ja, wij houden goed in de gaten wat mensen doen. Je moet je voorstellen, dit is een eenmalige interventie, zoals we dat doen. En ons programma is vaak een onderdeel van een veel langduriger programma, of de start van een programma binnen bedrijven of binnen scholen, binnen overheden, om na te denken over duurzaamheid, over circulariteit, over CO2, vermindering, et cetera. Deze ervaring is zo immersive, zoals we dat noemen, zo onderdompelend, dat vergeet je de rest van je leven niet meer. En dat betekent dat je zult blijven denken bij veel dingen die je doet aan het feit dat we met z'n allen op die aarde zitten en dat er verder niets is. En dat is een blijvende herinnering. Dat wil niet zeggen dat mensen meteen ophouden met vlees eten bijvoorbeeld, maar het is wel een stapje in de goede richting.
Het helpt mee aan gedragsverandering, wat natuurlijk eigenlijk bekend is, dat is het moeilijkste voor de mens.
Ja. Ja, aan de andere kant zien we dat als de nood aan de man is, dat mensen wel degelijk bereid en in staat zijn. Dat hebben we met COVID gezien, dat mensen in staat zijn om binnen een dag hun gedrag volledig te veranderen. Maar we moeten ons realiseren, dit is geen sprint, het is een marathon. Dit is een proces dat zal een hele lange tijd duren. Dat kan af en toe versneld worden door externe maatregelen, et cetera. Maar het is een marathon en als wij nou erin slagen om iedereen elk jaar één stapje meer te laten doen. Dus van 7 keer in de week vlees eten naar misschien 5 keer in de week vlees eten. En van 5 keer over een paar jaar misschien naar 3 keer. Dan maken we uiteindelijk met z'n allen enorme stappen. En dat is wat we willen, dat we met z'n allen die enorme stappen gaan doen.
Ja, en met name denk ik ook ambassadeurs creëren, dus eigenlijk die dit verhaal gaan vertellen.
Klopt.
Wat is het doel voor op langer termijn? Is dat binnen Nederland zoveel meer mogelijk mensen deelgenoten maken van deze film?
Ja.
Of ga je verder?
Onze doelstelling in Nederland is dat we voor het einde van 2030, dus over 4-5 jaar zeg maar, 1 miljoen mensen dit programma hebben laten zien. We willen in Europa 10 tot 15 miljoen mensen dit programma laten zien. En we zijn nog niet bezig aan een wereldwijd programma.
Maar je wel bezig met vertalen of zal een verteller zijn, toch?
Ja. Nee, het programma is in meerdere talen beschikbaar. Dus er is al een Nederlandse en een Engelse versie. Er komt een Duitse versie, komt een Italiaanse versie, er komt een Franse versie. En die gaan we volgend jaar introduceren in de andere Europese landen.
En wat ik interessant vind, je hebt het ook over boomers en zoomers. Een intergenerationeel verhaal is natuurlijk. Ja. Dat is ook logisch.
Ja.
Hoe heb je dat in deze film kunnen verwerken? Of hoe heb je de link proberen te leggen?
In de theatershow wordt gepresenteerd door telkens een duo. En dat duo, dat noemen we de boomers en de zoomers. En de boomers, dat zijn de babyboomers. En één daarvan, dat ben ik, Egbert Mulder. En de andere is Reinier van den Berg, de oud-weerman RTL4. Die ook een enorme drive heeft om zich in te zetten voor het klimaat en voor de toekomst. Dat zijn de boomers en wij worden dus altijd bijgestaan door zoomers. En zoomers zijn dus vertegenwoordigers van Gen Z. Daar hebben we 6 fantastische mannen en vrouwen voor gevonden. Vaak mensen die vanuit de klimaatbeweging of vanuit jongerenbeweging zich actief hebben opgesteld. En die ons ook uitdagen in de voorstelling.
Merk je, misschien een gekke vraag, maar merk je een soort van verwijt eigenlijk vanuit die generatie naar de oudere generatie?
In zekere zin wel. En ik moet zeggen, daar hebben ze ook wel gelijk in. Want uiteindelijk weten wij al decennia lang dat dit gaat gebeuren. En zijn wij er decennia lang niet in geslaagd om die groei van de fossiele brandstoffen, om het maar even simpel te zeggen, om dat tot stand te brengen. Niet in Nederland, niet in Europa en niet in de rest van de wereld. Aan de andere kant, kijk, wat wij vooral ook willen laten zien in het programma, want we hadden het net over dat slechte scenario voor 2050. Maar wij laten ook een scenario zien, een film zien uit het leven in 2050 als we wel zijn veranderd.
En dan zou je kunnen zeggen dat deze generatie op dat moment eigenlijk in charge is.
Ja, dan zijn zij in charge. Maar het is ook voor onze generatie, en dan heb ik het specifiek over de mensen zeg maar tussen de 30 en de 60. Het is ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat het ook de toekomstige generaties goed gaat. En wat wij willen zijn, wij willen niet alleen maar alarmistisch zijn, maar wij willen ook laten zien, de toekomst kunnen wij zelf creëren. En als we niet ingrijpen, dan krijgen we een behoorlijk slechte toekomst, om het zo maar te zeggen. Maar als we dat wel doen, dan wordt het leven redelijk leefbaar. In concrete termen, we zullen dan naar 1,8 graden opwarming toe gaan, maar in de decennia daarna, richting 2100, daalt de temperatuur op aarde weer naar 1,5 graden opwarming. In het laatste deel van het programma laten wij zien, als dit dan de werkelijkheid is die wij wel willen, hoe komen we daar dan? En daarvoor laten we tientallen voorbeelden zien van initiatieven uit Nederland, van individuen, van burgers, van bedrijven, van overheden die nu al met die toekomst bezig zijn. En dat zijn mensen die hebben alternatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld voor vleesproductie. En we hebben daar in Nederland fantastische voorbeelden
van. Er wordt af en toe ook over bericht. Een scenario waar jullie zeker geen rekening mee gehouden hebben, maar waar ik wel eens over nadenk, is in Italië heb je rondom Napels de supervulkaan. Ja. Daarvan wordt wel eens gezegd dat als die uitbarst, wij echt in een hele andere klimaatsituatie terechtkomen.
Ja. Zeker. We hebben een aantal van die supervulkano's. We hebben er ook eentje in Amerika liggen. Onder Yellowstone. Daar ligt er ook eentje. Nee, als dat soort dingen gebeuren, dan krijgen we een heel ander klimaat. Er is natuurlijk ook nog een kans op een kernoorlog. We hebben ook nog een kans op een meteoriet of die inslaat. Allemaal dingen waar we niks aan kunnen doen. Maar er zijn andere dingen die ook heel veel impact hebben. En daar kunnen we wel wat aan doen.
Maar goed, dat is even een sidestep. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit niet in dat scenario hebt meegenomen. Maar dit is een scenario als de wereld blijft zoals die nu is. Moeten we dan onze dijken verzwaren?
Dat zullen we sowieso moeten doen. In welk scenario dan ook. Want rond 2100 zal de zeestijging in Nederland ongeveer 1 tot 1,5 meter zijn. En in het zwarte scenario, om het zo maar te zeggen, blijft die daarna doorstijgen. En zullen we ook delen van Nederland moeten opgeven, omdat we die niet meer kunnen beschermen tegen het water. En daar zijn natuurlijk allerlei scenario's voor ontwikkeld. Die laten wij overigens ook zien. En dat zijn hele realistische scenario's die ook door de grote wetenschappelijke instituten en de universiteiten worden onderschreven. Dat we zullen sowieso ons heel erg moeten aanpassen. Aan de andere kant, het grote voordeel is dat als wij ons goed voorbereiden op die situatie in 2050 en 2100, dat we ook allerlei dingen zullen ontwikkelen, allerlei technologieën zullen ontwikkelen die we kunnen exporteren. Dat noemen we ook wel Nederland klimaatkampioen. Niet alleen doen we het voor onszelf dan goed, maar we zullen ook technologie ontwikkelen die we kunnen exporteren naar andere landen die ook laag gelegen zijn.
En dit is heel interessant, want dit is eigenlijk ook waar het nu steeds over gaat in de economie, in het bedrijfsleven. Een transitie waar we nu mee bezig zijn kost geld.
Ja.
Maar we zitten nu al in een eigenlijk nieuwe modus waarin je kan aantonen dat het ook geld kan gaan opleveren en nieuwe kansen brengt. Wat zou dit voor effect hebben op ondernemers die eigenlijk op zoek zijn naar wellicht een nieuw stuk ondernemerschap?
Voor ondernemers liggen er ontzettend veel kansen. Als je rekening houdt met al die ontwikkelingen en je speelt daarop in, hetzij in de vorm van adaptatie, hetzij in de vorm dat je technieken ontwikkelt die voorkomen dat het erger wordt, dat zijn de kansen voor het bedrijfsleven. En of dat nou over deelauto's gaat of over een nieuwe manier van boeren, waarbij je dus in plaats van koeien in de wei gewassen neerzet waar je huizen van kunt bouwen. Enorm interessante ontwikkelingen. Dat zijn de ontwikkelingen waar ondernemers die in de toekomst kijken nu al mee bezig zijn. En die er ook voor kunnen zorgen dat als je dat goed doet, dat je dus uiteindelijk ook winnaar wordt in de red race waarin het bedrijfsleven zich begint.
Als je zou moeten kiezen, hè? Tussen de drijfveer zijn voor deze ondernemers of de scenario ontwerper. Waar zou je dan uit kiezen?
Ik denk dat je wordt de drijfveer doordat je scenario's ontwikkelt. Want daardoor zien bedrijven dat zij in kunnen spelen op die ontwikkelingen. En bedrijven die daar heel erg goed mee bezig zijn altijd, dat zijn familiebedrijven. Want familiebedrijven, zeker als ze al wat langer bestaan, die kijken 1 of 2 of soms 3 generaties vooruit. En dat zijn bedrijven die realiseren zich wat er aan de hand is. die zijn bereid en in staat om gedurende langere termijn, bijvoorbeeld 5 of 8 jaar, de winst niet uit te keren aan de familieleden, maar die te investeren in nieuwe technieken, zodat zij weten dat zij die bedrijven, die organisaties, door kunnen geven aan toekomstige generaties. En dan zijn die bedrijven, zoals we dat zo mooi noemen, future-proof. Mm-hmm. Dus dan zijn die bedrijven in staat om ook in andere omstandigheden succesvol te zijn door nieuwe technieken die zij dan al hebben ontwikkeld, terwijl anderen dat nog niet gedaan hebben. En we hebben daar in Nederland een paar prachtige voorbeelden van. Bijvoorbeeld Auping, die een circulaire matras heeft ontwikkeld.
Zeker, ja.
En zo zijn er veel meer van dat soort familiebedrijven die zeggen van nou dan maar even wat minder winst. Maar we kijken vooruit en we zijn ons bedrijf klaar aan het maken voor alles wat er deze eeuw op ons afkomt.
Ja, sterker nog, bij Auping is het een heel bijzonder verhaal, want ze hebben de hele collectie vernietigd.
Ja.
En ze zijn in één keer overgegaan en hebben daar allemaal de nieuwe, duurzame matras voor teruggelegd.
Ja.
Even tot slot naar de première, want dat is dus in Hilversum, in de oudste tv-studio van Nederland. Dat is ook wel heel bijzonder natuurlijk. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden?
We beginnen op 15 juni en dan hebben we eerst 3 voorstellingen. Dus op de maandag en de dinsdag en de woensdag voor inwoners en bedrijven uit Hilversum. En dan de woensdagavond, dan begint de officiële première. Dan hebben we 4 voorstellingen. En daarna hebben we nog een aantal specifieke voorstellingen voor jongeren, voor het onderwijs en voor burgercoöperaties. En alles is te vinden op onze website.
En de website is?
Ourfutureonearth.com.
Egbert Mulder, dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.